Zo, goedemorgen allemaal. Goed jullie weer te zien. En samen de Bijbel open te slaan. Ik wil graag naar een van de zogenaamde kleinere profeten. Naar Joël. Na Hosea vindt u de profeet Joël. Dat is de tweede profeet die naar de twee stammen wordt gestuurd. Naar Juda. Om hen Gods woord en eigenlijk ten diepste Gods oordeel aan te zeggen. Omdat ze God ingeruild hebben voor de afgoden. En ook vandaag aan de dag zijn er heel wat afgoden in deze wereld die gediend worden door heel veel mensen. En is het Gods hart wat verlangt deze mensen te bereiken? Het zijn schepselen die elkaar zo verschrikkelijk veel ellende bezorgen. En hij wil zich ontfermen. Joël, zijn naam betekent Yahweh is God. De enige. De waarachtige. Niemand anders. De rest is allemaal afgoden. We lezen inleidend een stukje uit Joël. Hoofdstuk 1, vers 1. Tot 2 vers 11, we gaan niet allemaal lezen, maar we komen daar langzaam maar zeker aan toe in de loop van de verkondiging. We beginnen bij Joël 1 vers 1. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudsten, neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen. En laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwerm. Sprinkhaan op. Een enorme grote sprinkhanenplaag. Er worden hier vier genoemd. We weten niet goed of dat vier verschillende soorten zijn of vier verschillende stadia in de ontwikkeling van de sprinkhaan. Maar dat was dus een opvallende plaag in die dagen, wat dus generaties lang moest worden doorverteld. En een wake-up call van God was voor Juda. 5. Ontwaak, dronkaards en ween. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag als een jonge vrouw omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heere. De priesters treuren de dienaren van de Heere. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest. De nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst, want de oogst op het veld is verloren. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt. De granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Omgort u en bedrijf rouwpriesters, weeklagen dienaren van het altaar. Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God. Want graanoffer en plengoffer zijn het huis van mijn God onthouden. Kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer uw God en roep tot de Heere. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Tot zover in eerste instantie. Joël, een van de zogenaamde kleine profeten, maar met een duidelijke en belangrijke boodschap voor Juda in die dagen. En dan spreken we rond 825 voor de geboorte van de Heer Jezus. Toen werd Joël gestuurd naar de twee stammen. Nadat Obadja, de knecht van de Heer, waar we de vorige keer over hebben nagedacht, ook al gestuurd werd om hen te waarschuwen. Joël spreekt in eerste instantie over het goddelijke oordeel. Deel 1. Door middel dus van die sprinkhanenplaag in eerste instantie. Dan komt er een goddelijke oproep. Berouw. Wil God zien. Een hart wat rouwt en verdrietig is omdat het God heeft verlaten. En dan de goddelijke overwinning die Gods geest toch weer behaald gaat worden. Want God laat zich niet opzij zetten. Goddelijke oordeel. Nu, wij leven ook in een tijd waarin de mensheid en masse de God, de schepper van het leven, de rug heeft toegekeerd. Alleen in onze dagen handelt God niet zoals hij deed in de dagen van Joël. Want als hij nu naar onze zonde zou doen van heel de schepping, dan zou er geen vrucht meer aan de boom verschijnen. En zou er deze herfst nooit geoogst kunnen worden. Wij leven namelijk niet meer onder de wet, maar wij leven onder de genade. De tijd van Joël is een andere periode in de heilsgeschiedenis dan de periode waarin u en ik leven. Wij leven in de tijd na het kruis, voor de wederkomst van de Heer Jezus. En dat is de genadetijd waarin God toelaat en toelaat en toelaat. Veel te veel, ten diepste. Maar het over zijn kant laat gaan. En de rekening wordt pas aan de eind van deze periode gepresenteerd. Als de Heer Jezus Christus zijn gemeente heeft thuisgehaald. En de oordelen, zoals Openbaring ons leert, keer op keer op deze aarde worden uitgegoten. Dan zal Gods oordeel komen. Anders zou het hier vandaag aan de dag geen leven zijn. Als God dat nu al losliet. Toen liet God in die periode onder de wet, onder Juda, door Joël het weten. En hield hij zijn hand terug en mislukte de oogsten. Werden de sprinkhanen gestuurd om alles af te vreten, op te vreten en kapot te vreten. Want dat deden zij. Het was een enorm leger met leeuwentanden, bij wijze van spreken, die alles vernietigden. Nee, we gaan ons richten op het eerste gedeelte. Vanmorgen. Het eerste wat we zien is hoor en vertel door. Aan de kinderen, aan de kleinkinderen, aan de achterkleinkinderen. Er is hier net een kind opgedragen. Wat in een gezin opgroeit waarin het God zij gedankt en geprezen kennis krijgt van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat is een bijzonder voorrecht. Een van de weinige schepselen die op deze aarde geboren worden deze dagen. Die gelijk horen van wie God werkelijk is. Die een gezond godsbeeld kunnen ontwikkelen in hun denken, in hun hart. Om de Heer Jezus Christus te aanvaarden als zijn Heer en zijn Heiland. Als zijn herder en als zijn heelmeester. Dan ben je een gezegend mens op deze aardbol. Hoor en vertel door. Niet alleen dat God liefde is, want die eenzijdigheid hebben we helaas vandaag wat ontwikkeld. Maar ook dat God vol is van gerechtigheid. En dat hij al het onrecht wat jou aangedaan wordt, één keer zal straffen. De Heer Jezus heeft al het onrecht wat hem aangedaan is overgegeven aan hem, zegt Petrus ons in zijn brief, aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat is dat een heerlijke wetenschap voor een kind van God. Ik moet je zeggen dat dat mijn hart vaak heeft ontlast. In al de tientallen jaren die achter me liggen als christen en het onrecht wat mij persoonlijk is aangedaan op alle mogelijke manieren. Die last ligt niet op mijn hart. Want ik heb die last bij de troon van God gebracht. Hij komt erop terug. Tenzij het beleden wordt en door God vergeven wordt. God is een God vol van liefde en vol van barmhartigheid. Amen daarop. Maar hij is ook een God vol van gerechtigheid en van wraak. Als mensen niet voor hem willen buigen. Vergeet dat niet. Dat is ook een Bijbels gegeven. Hoor en vertel door. Even één verder. Wat is de bedoeling nu van Joëls profetie? We komen straks terug bij dat begin. Joël wil het komende oordeel over Juda voorzeggen. Er gaat iets gebeuren. De twee stammen na de 10 stammen die al in ballingschap zijn gevoerd, zullen ook weggevoerd moeten worden. God heeft geduld, maar niet eindeloos. Gods geduld is een keer, de rek is een keer uit. En om de Heer Jezus geboren te laten worden, moet hij dat volk wel wegsturen in ballingschap. Want hij heeft de hele wereld op het oog. Heel zijn schepping wil hij redden. Dus de Messias moet geboren worden. En het volk mag niet kapot gemaakt worden door de afgoden. Er moet een heilige rest overblijven. Daarom doet hij wat hij doet. Daarom gaat hij als een bekwaam chirurg het kankergezwel wegsnijden. Opdat ze als volk zouden overleven en de Messias geboren zou kunnen worden tot heil van deze wereld. Komende oordeel van Juda moet voorzegd worden. God doet nooit iets voordat hij het aan zijn profeten heeft geopenbaard en duidelijk heeft gemaakt aan het volk. Tweede plaats, Juda op te roepen zich tot hun God te bekeren. Altijd is er tijd voor bekering. Gods oproep is daar. En bekering wil zeggen je toekeren naar God en afkeren van de zonde waar je door beheerst werd. Loslaten. Strepen door. Weg ermee. Het weerhoud je ervan om God Jezus Christus volledig te volgen. En alle mensen, de hele schepping te verzekeren dat de geschiedenis uitloopt op de dag van de Heere en een gerechtigheid zal geschieden, wat ik zojuist ook al zei. Dat moet de mensheid ook weten. Je kunt er niet mee wegkomen. Er zijn moordenaars die hun straf hier mislopen. Ze worden nooit ontdekt. Maar God heeft ze allang in het vizier. Ze kunnen niet hun straf ontlopen. Nooit en te nimmer. De schepper van het heelal houdt alles vast en stelt alles te boek, om het maar even zo te verwoorden. 1 vers 2 tot 4. Hoor dit oudste, wie moet er horen? In de eerste plaats de oudste, de leidinggevende van Juda. Die zijn hoofd verantwoordelijk. Zij hebben het eerste hun verantwoordelijkheid te dragen en worden ter verantwoording geroepen. Oudsten, leidinggevenden hebben een verantwoorde job. Bid u veel voor hen. Dat is uw verantwoordelijkheid. Om voor hen te bidden. Opdat zij trouw blijven. Aan het geschreven woord. Zich laten leiden door de Heilige Geest. En niet hun eigen stokpaardjes gaan bereiden. Dat zij trouw zijn aan wat God heeft geopenbaard. Zij worden ter verantwoording geroepen. Maar niet alleen. Neem ter oren alle inwoners van het land. Ze moeten allemaal hun oren spitsen. Wat moeten ze horen? Nou, iets bijzonders. Er is iets gebeurd en ze moeten dit ook doorvertellen aan volgende generaties. Wat die sprinkhanen hebben aangericht, dat is iets verschrikkelijks. Dat is een voorbode van wat nog gaat komen. Een verwoesting die God stuurt als zij zich niet bekeren. Een oordeel komt eraan. Nu, de Bijbel en sprinkhanen, dat komt meer voor. Een van de plagen, de negende plaag in Egypte, waar ook de afgoden een gevoelige les moesten krijgen in dat land, waar Egypte was vergeven van de afgoden. En een ervan was bijvoorbeeld ook een sprinkhaan. De zon en andere dingen werden allemaal aangepakt. Allemaal liet God zien dat hij daarboven stond. Dat hij de Almachtige was. De negende plaag. Sorry, de achtste plaag. Was dat Exodus 10. In Openbaring komen ze terug in de eindtijd. Laat ik dat even met u lezen. Als dus de gemeente al weg is en deze wereld het oordeel van God krijgt, dan staat er in Openbaring 9 een merkwaardige geschiedenis waar ook sprinkhanen in voorkomen. En dat zijn dan niet de schepselen, de sprinkhanen, maar dat zijn boze geesten vanuit de afgrond die op sprinkhanen lijken, zoals blijkt. Openbaring 9. De vijfde engel blies op het bazuin. Een ster uit de hemel op aarde viel. Sleutel, de put van de afgrond werd geopend in vers 2. En dan staat er, en uit de rook, vers 3, kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of welke boom dan ook. Maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. Zullen naar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen ze kransen als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. Ze hadden haar als van vrouwen en hun tanden waren als tanden van leeuwen. Borst, harsnassen van ijzer en het geluid van hun vleugels. Het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. Enzovoort, enzovoort. Ze hadden een koning over zich, vers 11. Zijn naam is het Hebreeuws Abaddon en het Grieks Apollyon. De afgrond wordt geopend. En geesten als sprinkhanen komen tevoorschijn. Ik laat u even zien hoe een sprinkhaan op een paard lijkt. Zie je die kop? Het is exact een paard. En de tanden kun je hier niet zien, maar dat zijn echt loeischerpe tanden waar je niet mee een beet wil hebben in je vinger. Die knagen alles stuk. Zelfs leer kunnen ze doorbijten. Het is ongelooflijk. Als die plaag ergens komt, laten ze er helemaal niets van over. Normaal moesten ze bomen, het groene plant, het hele gewas knaagden ze op. Maar deze sprinkhanen, dus hele bijzondere sprinkhanen, een soort boze geesten die als zodanig blijkbaar op sprinkhanen lijken, zoals Johannes ze ziet, moeten mensen pijnigen. 5 maanden lang. En ze zoeken de dood, ze verlangen naar de dood, maar de dood vlucht van hun weg. Dat moet toch heel verschrikkelijk erg zijn. Dat kan niet anders. Dat staat deze wereld te wachten, onder andere. Als God zijn plagen, zijn oordeel over deze aarde uitgiet. Nu, sprinkhanen komen voor 2 doeleinden in de schrift voor. Het eerste is dat ze als voedsel dienen. Je mag ze eten als Jood. Johannes de Doper staat in het evangelie, at honing en sprinkhanen. Ze schijnen heel gezond te zijn. Er zitten goede bouwstoffen in blijkbaar. Wij moeten er niet zo makkelijk aan denken, maar tegenwoordig worden ze ook gegeten in ons land. In een speciale restaurant, opgediend. En tot een oordeel worden ze gebracht. Voedsel en een oordeel. Tweede punt, ontwaak en klaag, hoofdstuk 1, vers 5. Ontwaak, dronkaards en ween, weeklaag alle wijndrikkers over de jonge wijnman, die is van uw mond weggenomen. Wijn, de vrucht van de wijnstok, was een teken van vreugde, van voorspoed, van gemeenschap, samen zijn en drinken. Een bruiloft, zoals de bruiloft van Kana was dat aanwezig, zoals jullie weten. Die werd ontnomen. Ook als een waarschuwing. Dronkaards en wijndrinkers. Er werd veel te veel van gedronken. Men kende geen maat. Dat is ook wel kenmerkend voor onze tijd. We kennen geen maat meer. De mens kent geen maat meer. Hij is ontevreden van binnen. En uit dat door zich te buiten te gaan aan van alles en nog wat. Zowel eten als aan drinken. Zowel aan festivals tegenwoordig, of wat voor dingen ook. We krijgen er maar geen genoeg van. We zijn er verslaafd aan en het hart wordt niet bevredigd. Omdat God daar niet regeren mag. Mateloos. De jonge wijn is weggenomen. Een volk is tegen mijn land opgetrokken. Drie keer in de tekst, in dit gedeelte, vers 5 tot 12, vind je het woordje mijn. Mijn volk, mijn land, het is niet van ons, het was niet van de Joden, het was van God. Zijn land, het is van hem. En wij mogen er op wonen, wij mogen erop werken, wij mogen de vrucht ervan genieten, maar het is niet van ons. Ook niet van onze moderne westerse mensen, het is niet ons eigendom wat wij bezitten, toch? Ook al beschouwen we het als ons huis, of ons land, of onze tuin, of wat, weet ik wat, vul maar in. Het is niet echt van ons. Wij mogen het lenen van God. Het is van hem, de schepper van hemel en aarde. Zalig de mens die dat beseft. En er dan op een waardige manier mee omgaat ook. Mijn. Hij is de schepper, hij is de eigenaar. Het directe gevolg zien we in vers 7, dat de wijnstok een woestenij wordt gemaakt en er geen oogst komt. Het indirecte gevolg is vers 9, dat de granen of plengoffers zijn weggenomen uit het huis van de Heere. Ook de offers kunnen niet meer gebracht worden zoals zij zouden moeten worden gebracht. Vreugde, de blijdschap is verdwenen. Dat is het hoofdpunt hier in het tweede stukje. Ontwaak en klaag. Over je zonde in de eerste plaats. Over je weglopen bij de Heere God. Over je ondankbaarheid en ontevredenheid. Ik schaam me soms voor mijn leeftijdgenoten, moet ik jullie eerlijk zeggen. Wij die zoveel hebben en zoveel ontvangen. En wat kom ik tegen? Twee O's, ontevredenheid en ondankbaarheid. Ik vind het meer dan verschrikkelijk. In deze wereld, waar zoveel nood en verdriet is, en waar zoveel pijn is, en waar zoveel hulp gevraagd wordt, dat mensen van rond de 60 jaar zo verschrikkelijk ondankbaar en ontevreden kunnen zijn. Ik schaam me plaatsvervangend diep. 3. Omgort u en roep tot God. Vanaf vers 13. Hier wordt een andere groep aangesproken. Dat zijn de priesters. Degene die de offers hebben te brengen. Degene die tussen God en het volk instaan. De dienaren van het altaar. Zij moeten zich ook bekeren tot de Heer. Want ze hebben dat nagelaten. Of ze hebben dat niet met hun hart gedaan. Om God uw bedrijf rouwpriesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God. Want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Kondig een vaste tijd aan. Ook de priesters, ook degene die zich Gods dienstknechten noemen, laten het erbij zitten. Die nemen het ervan, maken het zich gemakkelijk. Die profiteren alleen maar van wat ze moeten doen en geven zich niet als dienaren aan het volk. Dat is helaas in veel gevallen in onze tijd ook waar. Zij die zich geroepen weten, zijn niet altijd degene meer die God voor ogen had. Zij profiteren vaak, want ze hebben een goed salaris en een geweldig traktement en elk jaar wordt het verhoogd. En we zwijgen maar over homofilie, al spreekt de Bijbel daar anders over. We doen het maar alsof het er niet heeft gestaan. Het is schandalig wat vandaag aan de dag door de beugel kan in de kerk. En mag ik die kerk wel een kerk van Jezus Christus noemen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval verschrikkelijk wat dienaren van het woord vandaag aan de dag op grond van hetzelfde woord beweren. Het is een schande. Het is meer dan erg. Ze zouden zich moeten bekeren hier, net als deze priesters rouwgewaden aandoen. En zich tot God bekeren. En niet staan te wauwelen op die kansel. Want dat is wat in veel gevallen gebeurt. Toen en nu. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij en zal komen als een verwoesting van de Almachtige. God zal recht spreken. Over alles en over iedereen. Dat maakt me weer rustig en kalm, moet ik zeggen. En dan hoef ik me niet meer op te winden. Dan kan ik dat rustig overgeven aan Hem. Maar toch maakt het me verdrietig en doet het pijn. Zelfs het vee in vers 18 en 20. Hoe kreunt het vee? De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudde kleinvee moeten boeten. Het vee lijdt eronder. En wat kan dan? Wat kunnen dieren aan doen? Helemaal niets. Zij lijden onder de heerschappij van de mens. De wangedrag van de mens. De schepping zucht. We weten dat uit Romeinen 8. De schepping zucht en is in barensnood. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Man, wat kunnen we daar dan naar verlangen, of niet? Echte gerechtigheid. Weg al dat onrecht. Probleem van de vluchtelingen in één keer opgelost. En dat is een machtig probleem geworden vandaag aan de dag. En weet dat daar krachten en machten aan het werk zijn die dat bewust veroorzaken. Die dat heel bewust veroorzaken. Want wat moet het worden in deze wereld? Eén grote chaos. Opdat de grote man, de antichrist, langzamerhand kan opstaan. Het is allemaal in scène gezet. Door de machten en krachten die deze wereld beheersen. Die het geld en alles in hun macht hebben. Zij willen hiertoe komen. In Amerika heb je tegenwoordig de Georgia Stones. Daar staan 10 nieuwe geboden geschreven. Als alternatief voor de 10 geboden van de Bijbel. En weet je wat het eerste gebod is? Dat deze wereldpopulatie teruggebracht moet worden tot 500 miljard. Dat is het eerste gebod. Waaraan de nieuwe wereldregering druk bezig is te werken. Zoek het op. YouTube. Georgia. Stones. 10 stenen. En je zult het lezen en verbaasd staan. Wat mensen doen. En veel mensen die veel geld hebben, staan erachter en werken eraan mee. Het is niet wat je ziet in de media. De waarheid komen we niet te weten. Omgord u en roep tot God. De dag van de Heren is nabij. En op die dag zal alleen dat waarnaar Gods wil is overblijven, al het andere zal door vuur en door de plagen vergaan. Weg. Kan voor Gods ogen niet bestaan. Juda kreeg een waarschuwing. Ze hebben ze in de wind geslagen. Wij hoeven niet te vrezen als we de Heer Jezus werkelijk kennen voor de dag van de Heer. Want voor de dag van de Heer komt, is er de dag van Christus. En neemt Hij zijn gemeente, zijn bruid, haalt Hij binnen. En mogen wij dat ontvluchten. Want wij zijn geoordeeld waar. In 33, rond 33 na Christus, is aan het kruis mijn oordeel geveld over mijn zonde en mijn ongerechtigheid. De uwe ook? Ik hoop het van harte. Want als dat geen feit is voor uzelf, als dat niet is waarachter u kunt schuilen, dan wachten u vreselijke tijden. En dan zou ik me maar bekeren tot de Heere die alleen barmhartig is. Laat mij niet vallen in de handen van mensen. Maar laten we alsjeblieft vallen in de handen van de ene God die een en al barmhartigheid uitstraalt. Dat is ook het onderwerp ten diepste van het boek van Joël. Barmhartigheid. God laat zijn hart spreken. En als ouders hun hart laten spreken, dan is dat niet altijd alleen maar een aai over de bol van het kind. Maar zal dat kind ook gedisciplineerd worden. En soms tucht, zoals het oude Bijbelse woord heet, moeten ontvangen. Of straf. Of iets ontnomen worden wat hem plezier doet. Toch? Dat hoort er wel degelijk bij. Tot slot, het laatste. Blaas en alarmeer de dag van de Heer. Hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op een heilige berg. Laat alle inwoners van het land zinderen, want de dag van de Heer komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, spreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af. Daar komen ze. Daar komen ze aan. En dan wordt dat later beschreven als zijnde een leger. Vers 11. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord en uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere, zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Dat leger is net de Babyloniërs als die sprinkhanen. Ze komen en vernietigen werkelijk alles. Dat blijft niet staan. En van Jeruzalem zal ook niet zo gek voor blijven staan. De muren weg, de tempel weg, alles, alles wordt met de grond gelijk gemaakt. Gelijk dat sprinkhanen doen met bomen en de oogst. Duisternis en donkerheid, vuur en vlam, er is geen ontkomen aan. En dan worden die legermachten beschreven. Hoofdstuk 2, vers 4 en 5. Als het uiterlijk van paarden, renpaarden, zo rennen ze voort. Geluid van wagens. Stoppels verteerd. Je ziet een leger sprinkhanen voorbij komen. Ik heb hier, dat is ook nog een sprinkhanen, een plaatje. Wat is een beschrijving? Nu, een Arabisch gezegde zegt dit. In de sprinkhaan zie je het gezicht. Wacht, we zullen even die sprinkhaan van tevoren togen. Kan je hem nog een keer zien? In de sprinkhaan zie je het gezicht van een paard, de ogen van een olifant, de nek van een stier, de hoorns van een hert, de borst van de leeuw, de buik van een schorpioen, de vleugels van een arend en de staart van een slang. Allemaal in één sprinkhaan, bij wijze van spreken. Sprinkhaan heet in Duits heupvecht, hooipaard, Italiaans cavaletta, oftewel een klein paard. Die noemen het dus zo. Er wordt beweerd dat het geluid van een sprinkhanenplaag wordt gehoord op 10 kilometer afstand. En dat het volume ervan te vergelijken is met een stormwind of een woedende vuurzee. Meestal zijn die horden sprinkhanen, als het echt een plaag is, 120 kilometer lang en 50 kilometer breed. Zie je het komen? Echt een verwoestend leger. In 1961-62 is er een sprinkhanenplaag in Marokko geweest, 5 dagen lang. En weet u wat ze opgevreten hebben? 7000 ton sinaasappelen. Dat is meer dan de totale jaaropbrengst, het verbruik, jaarlijks verbruik van Frankrijk. 7000 ton sinaasappelen. In één keer weg. Onvoorstelbaar. De dingen zijn niet tegen te houden. Een geschiedkundige Horton heeft gezegd, alhoewel er miljoenen sprinkhanen worden vernietigd, marcheert de rest gewoon door over hun gevallen kameraden. Plaatsen gevuld met water om hen te verhinderen, zijn snel gevuld met verdronkenen en worden overgestoken. Vuur wordt gedoofd door de as van hen die zijn verbrand. Niets, helemaal niets, houdt die sprinkhanen tegen. Romeinen noemden de sprinkhanen de branders van het land. En dat was Babel dus ook voor Israël en Juda. Een geweldige waarschuwing, een wake-up-call van Joël de profeet. Jaweh is God en hij alleen. Als je de afgoden dient, dan weet je wat je te wachten staat. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat was toen zo, dat was nu zo. Alleen toen lieten ze zich niet waarschuwen. En veel mensen laten zich nu ook helaas niet waarschuwen. Wie niet horen wil, zal toch een keer moeten gaan voelen. Helaas. Zo verdrietig als dat is. De Heere zegene zijn woord. Aan jullie hart, maar ook aan het mijne. En leren ons afhankelijk van hem te leven. En Jezus Christus in alles voor te laten gaan. Tot eer van zijn naam. Halleluja. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Heer onze God, wij willen u belijden als de enige en de waarachtige God. Jaweh. Die ik ben, die ik zijn zal, de eeuwig getrouwe. Die van het begin het einde weet, die alles overziet. Die alles leidt en bestuurt naar zijn heilige wil. Heer, deze schepping is in zonde gevallen. En dat zien we elke dag weer opnieuw. Dat merken we ook in ons eigen leven. De gebrokenheid van deze schepping. De gebrokenheid van ons eigen leven. En de hang. De hang naar onszelf, naar de zonde, naar de afgoden. Heer, als u ons niet beschermt, als u ons niet bewaart, dan dwalen we heel gemakkelijk af. Maar we danken u voor uw woord, wat ons telkens weer oproept om naar uw stem te luisteren. We danken u voor uw Heilige Geest, die ons leren wil de Heer Jezus te volgen. We danken u voor uw barmhartige hart. Wat ons altijd waarschuwt, meerdere keren zelfs, en ons terugroept aan uw hart. Wat bent u geweldig en een heerlijk God. We prijzen uw naam. Help ons, Heere, de Heer Jezus Christus te volgen. Zijn voetstappen te drukken in deze wereld, die zichzelf rijp maakt voor uw oordeel. En help ons nog mensen te roepen naast ons, in onze buurt, in onze omgeving, op het werk en op school of waar dan ook, om te luisteren naar uw stem die roept: kom bij mij, want hier is het alleen veilig. Ik alleen ben God. Heren, wij danken u voor uw woord. Help het ons mee te nemen in ons hart en in onze gedachten, te koesteren, ook de komende week. En ga, stel ons ten zegen voor elkaar en anderen, omwille van uw Zoon Jezus Christus, die wij eren en prijzen tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.